En verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid, en die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefden, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader alle genade. Door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen samen gaan zingen uit Psalm 80. Vers 1, neem Israëls herder, neem ter oren. En vers 11, behoud ons Heere der lege machten. Wij zingen van Psalm 80, 1 en 11. Wij doen eerst met de kerk van alle eeuwen en tijden blijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We willen daarna zingen van Psalm 89 vers 4. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. Vers 4 van Psalm 89 in antwoord op onze belijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. We luisteren naar de profeet Jesaja en we lezen een paar versen uit hoofdstuk 40. Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11. Dat is het begin van het troostboek. Jesaja 40 tot 55, dat is eigenlijk in de profeet een apart boek, het troostboek. En hier vind je dan de aanhef. 40, vers 1 tot en met 11. Troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heere dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heeren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien, dat het de mond des Heeren gesproken heeft. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid is een bloem des vels. Het gras verdort en de bloem valt af. Als de geest des Heeren daarin blaast, voorwaar het volk is gras. Het gras verdort. De bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigste van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigste van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zegt de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot nemen. En de zogenden zal hij zachtkens leiden. Zalig wie het woord van God hoort en dat bewaart. Laten we samen Gods heilig aangezicht zoeken in het gebed. Heer in de hemel, u hebt al tot ons gesproken. In het voorlezen van uw woord. En het woord daar lezen van in den beginnen was het woord. En het woord was God en het woord was bij God. Dit was in den beginnen bij God. En dat woord, dat is uw eigen spreken in het morgen uur van de schepping. Waar door de kracht van uw woord de schepping tot stand is gekomen. En hetzelfde woord is vlees geworden. Is ingedaald in ons vlees. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. En in dat woord straalt uit de goddelijke heerlijkheid. En in dat woord, o Heer Jezus Christus, dat zijt u, heeft de Vader heel zijn hart vol liefde uitgesproken. Dat verloren zondige mensenkinderen. En wij mogen vanavond naar dat woord luisteren. Dat is naar de roepstem van Christus luisteren. Dat is in de prediking hem mogen zien. In zijn schoonheid en in zijn beminnelijkheid. Dat is door de prediking. Mogen horen zijn stem. Zoals je dat zelf gezegd hebt. Mijn schapen horen mijn stem. En zij kennen mij. En ze volgen mij. Leer ons daarom, heren, in gehoorzaamheid ons onderwerpen aan uw woord. Om zo te volgen. Om niet vooruit te lopen. Om niet zelf onze weg aan te stippelen en te bepalen. Bewaar ons er ook voor dat wij ons laten leiden door onze gedachten. En dat wij gaan vertellen hoe wij menen. Dat u ons leidt, dat u ons bekeert hoe uw weg is. Maar heren, dat bepaalt u. Dat is het gezag van uw woord. Dat is wat u, o Christus, hebt gesproken. Ik ben de weg. Het is die enige weg, maar dan ook een volkomen weg. Een weg waar we op aan kunnen. Een weg van louter leven voor verloren zondaren. U zijt die weg, dat is niet een weg tot u, maar u zijt zelf die weg. O Heere, mag die vanavond gepredikt worden, zoals u hem geopenbaard hebt in die kribbe in Bethlehem. Zoals u heel dat oude testament en al die eeuwen door zijn komst hebt geprofeteerd bij monden van de profeet. Daarom is het de Christus der schriften. En dat is ook het wonder van een ogenblik als dit. Wanneer de schriften mogen worden gepredikt en geopend, dan staat u voor ons, o Heer Jezus Christus, omkleed met uw belofte. En u zoekt zondaren op in het gewaad van het woord. En mogen wij dan in gehoorzaamheid aan uw voeten zitten. Om het woord van u op te eten en op te drinken. Wanneer ik uw woord gehoord heb. Ik heb het opgegeten. En het was mij zoeter dan honing. Ja, dan honing zijn. Niet dat het een vrucht van onszelf is. Integendeel, heren. We lezen in uw eigen woord. Dat een natuurlijk mens niet verstaat. De dingen die des geestes God zijn. Want gij zijt de grote auteur van het woord. Het gaat om de zaken van u, o Heilige Geest. Daarom moeten ze geestelijk worden onderscheiden. Maar dat is immers het wonder. O Vader, dat u niet alleen uw Zoon gaf als het woord in deze wereld, als de weg, de waarheid en het leven. Maar het is ook de Geest van de Vader, van de Zoon, die beloofd is, die gekomen is, die het geloof wil werken, die zondaren uit het woord doet leven. Daarom bidden we u, kom noordenwind, ontwaak, zuidenwind. Doorwaai onze hof. En dan nemen wij dat gebed van de bruid over uit het Oude Testament, uit het Hooglied. Waai door onze harten. Waai door de prediking heen. Ook vanavond hier in dat gebouwtje. Het gaat niet om dat gebouwtje. Het gaat om uw woord. En het gaat om al die mensen die hier staan en zitten. Het gaat om uw gemeente. Het gaat om al diegenen die dat woord horen en het verstaan. Die gij ertoe roept en die gezaligt. O Heere, wees hier vanavond. Met de kracht van uw geest. Dan zal het woord zijn werking doen. Het doet altijd zijn werking. Maar laat het voor elk onze. Dat zegen tot bemoediging. Dat vertroosting zijn. Leven is vaak zo moeilijk vol zorgen. Raadselen, onbegrepen wegen. Strijd en aanvechting. Wat kunnen we vervuld zijn met duizend en één vraag. Zelfs een tegenkanting tegen uw weg en tegen vrije genade. O Heere, wilt ge dan door uw geest ons bij de hand nemen. En leidt ons in die enige weg van uw woord. In de grazige weide. Opdat wij als Maria zitten aan uw voeten. En de woorden Gods mogen horen, verstaan, ons te richten, daaruit leven. En uit uw woord leven is uit uw belofte leven. En uit uw belofte leven, dat is uit genade leven. En van genade leven is leven van Christus. Die is Gods genade. Heere, vragen we nu te veel. Wij vragen het omdat u ons er zelf toe aanzet in uw eigen woord. Omdat ge door de prediking komt met uw nodiging en lokking en Heere, waardig zijn we het niet. En in onszelf is er ook niets te vinden wat u kan bewegen om ons te gedenken. Maar u neemt altijd redenen uit uzelf, want dat is het wonder. Waar gij u laat leiden door uw ontferming, komen wij tot u, Heere. Help ons in het verkondigen van uw woord. Ook daarin zijn we zo volkomen van u afhankelijk. Maar mogen wij een goed woord spreken. En een goed woord, dat wil niet zeggen dat het onze woorden zijn. En dat wij tevreden over onszelf kunnen zijn, omdat we zelf een goed woord gesproken hebben. Maar het gaat om de goede woorden van uw boodschap, van uw evangelie, te midden van zondaren die ten dode staan opgeschreven, te midden van mensenkinderen die van zichzelf kinderen des torens zijn. Waar niemand is die God zoekt, ook niet tot een toe, die goede woorden. Zoals de herders dat zongen, zoals de engelen dat zongen, ten aanhoren van die herders in die grote nacht. U is heden geboren de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids, u. O Heere, dat we niet op onze stoel kunnen blijven zitten. Laat me niet in alle rust hier neerzitten. Maar dat ons haasten om ons leven zullen. Zij kwamen met haast en zij vonden. Om hem te zien en te vinden in al zijn diepheid. Hij die blank en rood is. O Heere, dat is toch het wonder van kerst. Het woord vlees. We mogen het vanavond in deze adventstijd overdenken. Help ons ook bij het luisteren. U weet ons, u kent ons. U weet wat er leeft in het hart. U kent onze vragen. U weet van onze gangen. U weet alles. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Dat is toch aan de ene kant een grote troost. En dat drijft ons ertoe uit om juist u alles bekend te maken. En waar u ons kent tot in het diepst van ons bestaan. Heere, laat er dan een woord bij zijn vanavond. Dat we nodig hebben, dat ons raakt, dat ons troost. Dat ons bemoedigt, dat ons ook bestraft als we het nodig hebben. Dat die pijlen die afgeschoten worden door de prediking doel treffen in de harten. Wij bidden het u, Heere, als we zo elkaar aan u opdragen. In deze donkere dagen, zo aan het eind van het jaar, in die kou zo rondom ons heen. O Heere, dat wij vanavond bij de warmte van uw genade in Christus ons mogen koesteren en vertroosten. Om niet anders te willen weten dan Jezus Christus de gekruiste. Heere, gedenk ons. O, ook hem die hier vanavond niet kunnen zijn, die gaarne hadden willen komen, maar ach Heere, er kunnen allerlei redenen zijn en allerlei hindernissen. Gedenk ons en leer ons, o God van zaligheden, ons leven in uw dienst besteden. En dat zal gaan als Christus in onze gestalte, die zich volkomen heeft gegeven aan uw dienst, hoor ons Heere. En geef ons uw kracht. En het licht van uw geest. Om Christus wil. En laten we zo samen u onze zonde belijden. Laat het hart in deze ogenblikken erkennen. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Ik ben, o Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Om zoals verloren zondaren de toevlucht te nemen. Tot het middelaarsbloed van Christus. Waarin openbaar is uw vaderlijke troost en liefde. Wij bidden u dat uit genade op grond van uw verbond. Dat van geen wankelen weet. Amen. Laten we eerst samen nog gaan zingen. Wij willen dat doen uit Psalm 85. Psalm 85, vers 1. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont. En het derde merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Wij zingen Psalm 85, 1 en 3. negende vers vraagt bijzonder onze aandacht vanavond. Jesaja 40 vers 9. O Sion, gij verkondigste van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigste van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet, en zegt de steden van Juda, zie, hier is uw God. Wat een boodschap, hè? Om dat te mogen prediken, ziet, hier is uw God. En in dat woord van genade is de God van het verbond, die zich weer wendt naar het volk Israël dat in ballingschap verkeert. En hij belooft weer de terugtocht. Hij belooft vergeving van zonden. Hij belooft dat volk weer op te nemen in zijn gemeenschap. Zou u weten wat de kern van al het heil is? De kern waar het om gaat. Nou, dat vindt ge nou in deze tekst. Ziet uw God. Dat God mijn God is en ik zijn kind. Daar gaat het om. En dan is het wonderlijk dat hier de stad Jeruzalem, Sion, Jeruzalem opgeroepen wordt om te gaan preken. Om zo te zeggen, Jeruzalem wordt aangesteld tot predikant. Tot prediker van Gods blijde boodschap van zijn evangelie. Ja, als je dan predikant mag worden, je gaat preken. Ja, dan zeggen ze zo, ja, als dan de dienst begint, die dominee gaat de preekstoel beklimmen. Ik hou niet van die uitdrukking, ik vind het vreselijk. Wat is dat, een preekstoel beklimmen? Ja. In sommige kerken heb je hoge preekstoelen. In mijn eigen kerk, ik heb een mooie kerk, ik raam eens in, maar die preekstoel is vrij hoog. En het nadeel daarvan is, je staat een beetje ver van de mensen af. Hier staan we iets dichter bij elkaar, die preekstoel staat hier helemaal verkeerd, maar goed, dat is mijn gedachte, maar je moet wel dicht bij elkaar staan. Ik ben wel eens in een kerk geweest, ergens in Nederland, moest ik eens zomaar een schooljaar openen. En er was voor mijn gevoel een duizelingwekkende hoge preekstoel. Ik dacht, komt er nou nooit een eind aan die trap? Nee, laat mij maar rustig beneden staan, zo te midden van de mensen. Ja, de preekstoel beklimmen. Ja, toch is het ook wel weer waar. Ja, het is heerlijk om het evangelie te verkondigen. Maar elke keer zie je er toch weer tegenop. Want het is zomaar niet wat. Je staat tussen levenden en doden en je wijst de weg ter zaligheid en is er maar één. En als die verantwoording je aangrijpt. Ik heb het wel eens als je zo de kerk binnenloopt, niet altijd, maar net als op de Heer dan tegen zegt, geef jij ze nou eens te eten. Maar ja, goed, die preekstoel mag van mij laag zijn, zo met elkaar te midden. Van elkaar naar het woord luisteren. Maar Jeruzalem, Sion, die stad wordt je opgeroepen de allerhoogste preekstoel te beklimmen die er is. Hoor maar, o Sion, gij verkondigste van goede boodschap, klim op een hoge berg. Nou ligt Jeruzalem zo ongeveer 700-800 meter hoog. Dat is voor het land Canaan vrij hoog, want veel hoge bergen heb je daar niet. Maar de hoogste berg is de berg in het noorden, de Hermon, zo'n 22, 23 meter hoog. Jeruzalem wordt opgeroepen de hoogste berg te beklimmen die er is. Zo hoog mogelijk. En als ze dan die hoge berg heeft beklommen om het evangelie te gaan verkondigen, dan moet ze niet fluisteren. Zomaar die zacht enkele woorden spreken, zodat niemand het hoort. Maar ze moet haar stem verheffen met kracht. En we begrijpen waarom dat is. Zo'n hoog mogelijke berg, een krachtige stem, dan heeft die prediking het grootste bereik. Ja. Want ze moet de stad Jeruzalem en vooral heel Judea moet ze bereiken. Met die indrukwekkende genadeboodschap. Klim dan maar op zo'n hoog mogelijke berg met kracht dat zoveel mogelijk mensen het horen. Ja, zo kun je dan wel een preekstoel beklimmen. En ga het verkondigen, zie let op, hier uw God. Ja. En dit is des te indrukwekkender als we bedenken, dat is wonderlijk. Jeruzalem is op deze ogenblikken een puinhoop. En ligt verlaten. Je kunt er geen mensen tegenkomen. Stad en tempel verwoest. Het volk in ballingschap gevoerd in Babel. En dan mag je wel gaan preken tegen al die steden van Juda, maar al die steden en dorpen liggen ook verlaten. Er wonen wel wat mensen. Een enkeling die overgebleven is. En er wat vreemden die er naartoe gevoerd zijn. Maar het volk is al is er niet. Het was wonderlijk. Een stad die een puinhoop is en verlaten. Wordt opgeroepen om te gaan preken. En haar stem te verheffen tot steden die ook verlaten zijn. Want het volk is weg in ballingschap. En als je dat nou vanavond bedenkt. Straalt dit woord van nog meer liefde uit. Jeruzalem vanwege haar eigen zonde. Want Jeruzalem, Sion, staat voor heel dat volk in ballingschap gevoerd. Achtergelaten hebben de puinhopen van stad en tempel en van al die dorpen. Jeruzalem, dat nu in ballingschap is, mag haar eigen stem gaan verheffen. En mag zichzelf troosten en bemoedigen met de boodschap dat God weer naar de omkijkt. Mag u eens nou vertellen, waar ligt nou het begin van het geestelijke leven? Mag u nou eens vertellen? Ik kan de vraag ook anders stellen. Was nou het wonder van de prediking en het wonder van genade? Zal hier wel anders zijn dan elders, maar ik merk zo vaak dat heel veel mensen rondom me heen altijd trouw naar de kerk, fijne kerkmensen, hele aardige, lieve, ernstige mensen, daar gaat het allemaal niet om. Maar dat ze zo in het donker blijven zitten, dat ze geen stap verder komen in het geestelijke leven. Soms ontmoet je mensen na vele jaren en je hoort weer hetzelfde. Waar, hoe komt dat? Weet u het antwoord? Omdat ze veel te veel op zichzelf letten. En veel te veel weer bij zichzelf bezig zijn. Alsof ze denken, nou komt de kern eigenlijk waarom het verkeerd gaat in onze kringen. Omdat ze denken dat ik eerst God waardig moet zijn in een bepaalde gestalte. Alsof we ooit God waardig kunnen zijn in een bepaalde gestalte om hem te behouden. Wel nee. Als je dat nou eens verstaan mag vanavond. God is de eerste. Met de eerste is hij de laatste. Hij is het die ons opzoekt. Terwijl Jeruzalem de eigen schuld en zonde een puinhoop is. Verlaten. Is God de eerste die zegt, kijk, hier ben ik. En in zijn opzoekende liefde en genade keert hij zich weer naar dat volk om het terug te brengen. Haar zonde te vergeven. Het op te nemen in zijn gemeenschap. God is een zondaar opzoekend God. Ja. En misschien zeg je, ja maar dominee, dat is hier in Jesaja 40. Dat gebeurt in elke preek. Ja. Elke keer als het woord open gaat en het woord wordt verkondigd, dan staat God voor ons in zijn opzoekende liefde. Dat is me toch een boodschap. Met recht een vreugde en een evangelieboodschap. Jeruzalem mag zich verheugen. Stad zal straks weer bewoond worden. En God woont weer te midden van het volk. Ja, maar wacht eens even. Kunnen we daar niet op aan? Is dat dan wel betrouwbaar? Maar ik ga toch wel een klein beetje twijfelen. Want het is wel ongetwijfeld een heerlijke genadeboodschap. Ziet, hier is uw God. Nou, wat moet je nou meer? Weet je waar het nou alleen op aankomt, lieve mensen, om die boodschap nou te geloven? En als ze dan nou gelovig mag omhelzen en gelovig je aan die boodschap mag toevertrouwen, dan is God mijn God weer, want God belooft het. Ja, maar wacht nou eens even. Kan ik er nou wel op aan? Want wees nou eens eerlijk, het is maar een woord van een mens, hè? Ja. Want het is uiteindelijk de stad Jeruzalem zelf die die boodschap brengt. En bij je stad Jeruzalem denk je natuurlijk aan de inwoners, aan al die mensen. Het gaat om de Jeruzalemmers. Kun je dan niet op aan? Moet ik mijn zaligheid op het woord van een mens vestigen? Moet ik nou de zaligheid op mijn eigen gestalte doen rusten? Moet ik me vastklemmen aan het woord van een mens? Nee, dat is eigenlijk een beetje teleurstellend. Ik vind het een heerlijke boodschap, een geweldige boodschap, maar ik denk toch aan wat er staat in die psalm, vest op prinsen geen betrouwen. Het is mij toegekomen, het is een boodschap die komt van die stad. Kan ik me daaraan toevertrouwen? Intussen merkt u wel, hoop ik, dat ik precies met de kern van alles bezig ben. Maar de kern van heel de evangelieprediking is dat God met zijn belofte tot ons komt. En die prediking wordt tot u gebracht door middel van mensen. Ik ben ook maar een mens. En zalig worden is nou je helemaal aan het woord van Gods belofte toevertrouwen. Maar kan ik erop aan? Maar nog een keer, het is maar het woord van de stad Jeruzalem, van een prediker. Kijk, en dat is nou het indrukwekkende van Jesaja 40. Weet je waar dat woord uiteindelijk vandaan komt? Je vindt in dat hoofdstuk een hele keten. Ik zal het u straks laten zien. Maar die boodschap komt niet van die stad Jeruzalem zelf. Uiteindelijk komt die boodschap uit de hemel. Zo hier aan het begin van Jesaja 40, die geweldige woorden. Troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. Gemeente, wij worden meegenomen naar de hemel. En we maken hiermee een hemelse raadsvergadering. Als het ware met grote schroom en met eerbied gaan we hier binnen in het hemelse hof. En we zien daar God op zijn troon zitten, omringd met al zijn duizenden miljoenen engelen. Het gaat om een hemelse raadsvergadering. Nou begrijp je waarom we dat zongen uit Psalm 89. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. En vreselijk boven het Heer tot op zijn rijkstroon staat. U kent het wel uit de Bijbelboek Job. Dan zien we God ook op zijn troon zitten. Met al die engelen. Het kwam de duivel er nog bij. Nou, Jesaja mag je zien in het hemelse paleis. En daar in de hemel wordt een hemelse goddelijke raadsvergadering gehouden. God te midden van zijn engelen. En als de Heer daar op zijn troon zit, gaat hij spreken. Dat woord troost staat in het meervoud. Hij spreekt dus eerst die engelen toe, die krijgen een opdracht. Jullie moeten gaan troosten. Troost, troost mijn volk, zegt uw lieden God. Zo staat het eigenlijk. Ja. Wat hoor je intussen? Je moet luisteren, je moet scherp naar de Bijbel luisteren. Wat dat betreft komt elk woordje erop aan. De Heere geeft dus opdracht om te gaan troosten, bemoedigende woorden te gaan spreken. Moet daar wat geklonken hebben in die hemelse raadsvergadering? En wie moet getroost worden? Mijn volk. En wie zegt dat? Uw God. Kijk, dat is verbondstaal. Het gaat hier om het genadeverbond. God zegt, Israël, ik ben je God weer. En jullie zijn weer mijn volk. Ik had het voor het laatst willen bewaren. Ik doe het straks nog wel in de toepassing. Ik vind het altijd heerlijk als ik hier kinderen en jonge mensen wie ze zitten. Jullie zijn gedoopt, hè? Dat is een van de mooiste dingen in heel de Bijbel, de kinderdoop. Schitterend en indrukwekkend. Wat wil de doop zeggen? Die wil niet zeggen dat jij nou in de bekeer bent. Dat zegt de doop niet. Eigenlijk zegt de doop ook niks over jou. Weet je wat de doop zegt? Die zegt iets over God. En dat is indrukwekkende en machtige dat God in de doop met zijn belofte tot ons komt. En juist de kern van het genadeverbond. De kernbelofte. En mag u zeggen wat de kernbelofte is? Waar alles op aankomt. Waar alle andere beloften verder uit voortvloeien. U leest dat in Genesis 17 dat hier zegt. Ik zal mijn verbond oprichten. Tussen mij en tussen u. Het is nu zaad na u en een geslacht. En dan komt het. Om u te zijn tot een God. Dat klinkt er in de hemel. Die verbondstaal. Ik uw God weer Israël. En jullie mijn volk. Nou, dat geeft toch troost. Daarmee kun je leven. Daar kun je de strijd mee aan. Kun je mee in een ziekenhuis liggen. Kun je de diepste wegen ingaan. Hiermee kan ik sterven. Daarin begrepen te zijn. Maar ja, eigenlijk eerlijk gezegd is er helemaal geen plaats voor troost. Want het is met Israël een troosteloze toestand. Maar eens kijken wat hier verder zegt. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Hij was nog niet klaar. De engelen krijgen opdracht. Je moet gaan spreken naar het hart van Jeruzalem. Wat is dat naar het hart spreken? Dat zijn woorden van liefde, ontferming en genade spreken. Je leest dat van Sichem, weet je niet, de zoon van Hemer. Die had die dochter van Jacob liefgekregen, Dina. En dan staat er, hij sprak naar haar hart. Woorden van liefde. Ik denk het laatste hoofdstuk van Genesis. Jozef, die afscheid gaat nemen van zijn broeders. En dan gaat hij zijn broeders troosten. Staat er, hij sprak naar hun hart. Kunt u dat begrijpen? Dat er zulk een God in de hemel is. Terwijl Israël het radicaal verknoeid heeft. En woont in ballingschap. Ga naar het hart spreken. Woorden van liefde. Waarin heel mijn ontferming zich ontsluit. Ik wil heel mijn hart openen. En het volk in mijn hart weer opnemen. Ik word er stil van. En ik zei terwijl eigenlijk de toestand van Israël troosteloos is. Moest kijken wat hier zegt. Roep haar maar toe. Dat is de inhoud van de preek. Ga maar roepen. Ga maar verkondigen. En dan noemt hij drie dingen. Haar strijd vervult, haar ongerechtigheid verzoend. Van de hand is hier een dubbel ontvangen en heeft voor al haar zonde. Ik zei, haar toestand is troosteloos. Ik heb het al gezegd. Vanwege haar zonde is het volk in ballingschap gekomen. Het ging niet langer meer. Alle eeuwen door dat het volk in het land Kanaan gewoond heeft, is het elke keer opgeroepen tot bekering. En steeds heeft het God verlaten. Eeuw in eeuw uit. Voor de afgoden gebogen, gezondigd, lees de profeten maar. Steeds had God geduld. Elke keer keek hij weer naar het volk om. Maar op een gegeven moment was de maat vol. Het God is niet te spot, hij is zo heilig, zo majesteitelijk. En toen is hij rechtvaardig, omdat de maat van de zonde vol was, dat volk in ballingschap gestuurd. En daar moet het omkomen, voor eeuwig. Ik zeg altijd tegen mezelf, als het in de preek over de zonde gaat, gaat het over de radicaliteit van de zonde. En dat is nou niet zo aangenaam om dat te preken, maar dat moet ook, want dat is eerlijk, zo is onze toestand. Als God nou met u en mij zou moeten doen naar wat we waardig zijn. Ik heb wel eens meer gezegd, als je nou vanavond je knieën buigt, kunt u God in de ogen kijken. Kun jij zeggen vandaag, Heer, ik heb het hier keurig gedaan, ik heb geen zonde gedaan? Kun je dat vanavond? Misschien zeggen de kinderen in hun eenvoud en onschuld, ja dominee, maar ik heb het aardig gedaan vandaag. Nou ja, behalve dat ene kat, één uitglijdertje. Maar verder heb ik het aardig gedaan. Weet je wat dan in de Bijbel staat? Wie tegen één gebod gezondigd heeft, is schuldig aan de hele wet. Maar het gaat niet om losse geboden. Het gaat om die hele wet. God liefhebben boven alles. Nee, als God met mij moet doen naar wat ik waardig ben. U bent een stuk beter dan ik. Twijfel ik geen ogenblik aan. Maar als God met mij moet doen naar wat ik waardig ben. Net als dat volk is en in ballingschap sturen. En voor eeuwig wegstoten. Dan kan God nooit meer naar me omkijken. Dan ben ik waardig. Dat is dan grijpende van onze catechismes. Waaruit kent u ellende? Ellende is mijn ex-landigheid. Dat ik buiten God leef en dan ben ik waard tot in eeuwigheid. Vanwege mijn zonde. Nou, zo zie je dat volk Israël, dat moet uit. En in ballingschap zondigt het nog. Denkt het nog niet aan de Heer. Zal het daar dan ten onder gaan? En terwijl het volk in ballingschap verkeerd geldt, er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Zoek alsjeblieft nooit een aanknopingspunt bij jezelf. Want de zon is zo totaal, zo radicaal, dat ik niets anders waardig ben dan Gods eeuwige toen. En nou, dat wonder mag ik het ouderwets zeggen. God neemt reden uit zichzelf. Ga dat volk nou troost, want het is toch mijn volk. En ik ben uw God. Haar strijd vervuld. Ja. Ik was een paar dagen terug even bij mijn moeder. En toen had ik dat hoofdstuk gelezen. En een paar woorden erover gezegd. Toen begon ze te huilen. Ze zei, jongen, ik wou dat vandaag waar was. Mijn strijd vervuld. Dan mag ik naar huis. De strijd vervuld. Dat betekent haar strijd is die slavendienst daar in de ballingschap. Dat is die strijd. Ze verkeert er in een knechtsgestalte. Vanwege haar zonde onderworpen aan dat vreemde volk. Dat is vervuld als ten einde. Ik zet er een punt achter. Ik breng het terug. Haar ongerechtigheid verzoend. Ik verzoen, ik vergeef al haar zonde. Is toch indrukwekkend. En van de handen zich, ik heb ze hard geslagen. Maar het is dubbel en dwars genoeg. Ja. Ze heeft lang genoeg de straf gedragen. Ik zet er een punt achter. Ik haal het terug. Haar moeite voorbij. Haar ellende voorbij. Ik vergeef haar zonde. En ik neem het op in mijn gemeenschap. Dat is me toch een boodschap. Ja. En waar is die boodschap nou begonnen? In de hemel. En komt voort uit Gods eenzijdige liefde. Vind je dat geen wonder? Kijk, en dat is eigenlijk de inhoud. Ik kom er straks meer op terug. Dat is de inhoud van elke prediking. Dat is de inhoud nou van Gods rijke belofte. Ga dat nu maar preken. Misschien zit er iemand in de kerk die zegt, ja, nou vind ik de dominee toch wel een beetje te ruim. Want voor wie is dat nou? Moet je het antwoord horen? Wil jij het antwoord horen? Voor wie dat is? Voor die het gelooft. Voor die het gelooft. Als u dit nou gelooft, dan heb u het. Want dat is de boodschap van de opzoekende liturgie. Ja. En zo hoor ik daar in die hemelse raadsvergadering God die troostboodschap preken. Waar is je enige troost? In leven en sterf, dat ik het eigendom van die borg ben. Dat is het eerste. En terwijl God zo op zijn troon zit, in midden van die engelen. Ineens een van de engelen gaat ook spreken. Kijk maar, er staat in het derde vers een stem. Een stem des roepende in de woestijn. Dus een van die engelen in die raadsvergaderingen die gaat spreken. Hij geeft antwoord op Gods roepstem. En hij spreekt door de kracht des Heeren, in opdracht des Heeren. Een stem van een engel. En die klinkt daar door de hemel, daar in die raadzaal van het hemels paleis. Als antwoord op die opwekking des Heeren. Een stem. Ja, en het is een heel aparte stem. Het is een stem die gaat roepen in de woestijn. En dan gaan we staan. Als je aan de woestijn denkt, wat denken jullie dan aan? Natuurlijk, dat volk Israël uit Egypte getrokken. En 40 jaar door de woestijn geleid. Nou, God gaat weer dat volk door de woestijn brengen. Dat is de woestijn die ligt tussen Babel en Canaan. En uit Babel moet dat volk door die woestijn heen. En die stem van die engel is als een stem die klinkt in die woestijn. Bereid de weg te zeren. Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Moet je opletten wat er staat. Die stem van die engel roept in de woestijn. Dat is die woestijn tussen Babel en tussen Canaan. Daar moet dat volk doorheen. Daar moet het doorheen. Willen terugkeren in Jeruzalem. En wie gaat voorop? Dat zegt die engel, bereid de weg des Heren. Maak een baan voor onze God. Dat is het die bereid moet worden. Gaat om de weg des Heren. Hij gaat voorop. Want ja. Je kunt nou wel tegen dat volk is en zeggen, je mag weer terug uit Babel. Maar vergis je niet, door de woestijn reizen is geen kleine. Daar heb je geweldige heuvelen en bergen. Je hebt diepe dalen en diepe ravijnen. Er is sprake van krommingen. En van hobbelachtige dingen. Alle mogelijke hindernissen. Hoe kan dat volk die hindernissen overwinnen? Om zo door de woestijn te trekken. Ja, en er zijn nog andere bergen en diepe dalen. En hobbels en kromachtige wegen. Dat is de hoogmoed van het volk en de zonde van het volk, haar onbekeerlijkheid. Er zijn al die bergen en heuvelen van de hoogmoed. Die diepe dalen van haar zonde en een opstand. Elke dag weer die krommingen. Elke dag het weer verknoeien. Elke dag weer die hobbels van mij. Dat ik opstandig ben tegen God en dat ik niet zo geleefd heb zoals God dat wil. Nee, het is niet zo gemakkelijk om dat volk uit Babel weer terug te brengen. Hindernis in de weg en de hindernis in een persoonlijk leven. Maar God gaat voorop. Dat roept die engel. God begint aan een nieuwe exodus en hij gaat voorop. En hoeft dat volk maar te volgen. En als God voorop gaat, dan zijn alle bergen en heuvelen vlak. En die diepe dalen en ravijnen, die worden opgevuld. En God neemt de zonde weg. God vergeeft de zonde. Hij neemt die hobbels weg. Wat krom is, maakt hij recht. God gaat voor. En het volk komt maar te volgen. Om te delen in zijn genade. Dat is het tweede. Indrukwekkend. Ja, en God gaat zo voorop dat die engel daar roept. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En iedereen zal het zien. Moet kijken wat er staat. Alle vlees tegelijk. Heel de wereld zal het zien. De mond des Heren heeft het gesproken. Je kunt erop aan. Wat een raadsvergadering, hè? Zie wel jong en oud vanavond. Waar komt nou het heil vandaan? Dat komt bij God vandaan uit de hemel. Hij roept, gaat mijn volk troosten. Uw God en mijn volk. Ja, indrukwekkend. En die engel heeft het verstaan. Die zegt, nou gaan we in de woestijn. Dan komt een nieuwe exodus. God gaat zijn volk uitbreiden. De weg bereiden. En och, alle hindernissen. Bergen, heuvels, krommingen, zonde, schuld. Maar God gaat voorop. Ja. En alles wat hobbelachtig is, dat maakt hij tot een vlak veld. En zo hoeft dat volk maar te volgen. Dat is het tweede. En dan gaan we nog een klein beetje verder kijken. Dan hoor ik weer een stem. Vers 6. Een stem zegt, weer een stem. En ongetwijfeld is dat in die hemelse raadsvergadering een stem van een andere engel. En die engel die zegt, tegen wie? Nou, dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Die engel zegt dat nou tegen de profeet Jesaja. Tegen de profeet. En die stem, want Jesaja mag als ware in het gezicht de hemelse raadsvergadering meemaken. En een stem van een engel die zegt nu tegen Jesaja, ga roepen. Ga roepen. Ga die boodschap aan het volk Israël verkondigen. Ga maar roepen, ga maar preken. Een stem zegt, roept. Nou, ik zou u zeggen, als je nou als dominee uitgezonden wordt om zo'n boodschap te brengen, Ja. Ja. Eigenlijk... wil je zaaien niet erg. Je zaaien werpt wat tegen. Je zaaien hoort daar die stem van de engel die hem de opdracht geeft. Gaat nou roepen, ga nou preken. Die boodschap die God vanaf zijn troon heeft uitgezonden. Ga die brengen aan het volk in ballingschap daar. Maar Jesaja heeft 1001 bezwaren. Hij zegt, Heere, zegt hij tegen de engel, heeft het nou wel zin? Heeft het nou wel zin? Maar eens kijken, zegt hij. Die stem die zegt, roep. Hij zegt, maar wat zal ik gaan roepen? Wat moet ik gaan roepen? Het heeft toch geen zin? Alle vlees is gras en als een goede tierenheid, als een bloem des velds, het gras verdort en de bloem valt af. En als de geest des Heeren, dat betekent als de wind van de Heeren gaat waaien. Nou, dan is het volk gras en het verdort en het valt af. Nou, wat heeft het voor zin om te gaan preken? Wat heeft het voor zin om zo'n heerlijke boodschap te gaan verkondigen? En Jesaja spreekt in het algemeen, elk mens is net als gras. Als de wind gaat waaien, dan vallen die bloemen af. Dan verdort het gras. Ja, elk mens is vlees. Dat betekent, we zijn allemaal sterfelijke mensen. We zijn allemaal zondige mensen. Nou ja, we zijn ten dode opgeschreven. Er is toch niemand die God zoekt. En er is toch niemand rechtvaardig. En er zal zich toch niemand bekeren. Dus het heeft geen enkele zin om die boodschap te preken. Ik heb geen zin. Eigenlijk zegt hij dat. En dan zegt hij zo algemeen, als het nou van iedereen geldt, nou vooral van uw volk Israël. Nou, wat moet ik nou geroepen? Volk is toch gras, en dan komt de wind, en al die bloemen vallen af, en dat gras verdort, we zijn allemaal sterfelijk, vergankelijk, zondig, ten dode opgeschreven, er is toch niemand die goed doet, het heeft geen enkele zin, dus wat moet ik nou geroepen? Nou, misschien val je wat tegen, maar ik kan het zo begrijpen. Kan ik zo begrijpen. Kijk, dat is altijd wat dat tweeslachtige. Heb je dat ook niet bij jezelf? Als het gaat over de dienst des Heren. Het is toch heerlijk als je als dominee weer uit mag gaan en deze boodschap mag preken. Maar ja, aan de andere kant. Zeg, Heer, ik heb er zo lang gepreekt en die mensen luisteren. Ze zijn allemaal wel aardige, lieve mensen. Maar wie bekeert zich nou? Wie gaat nou naar u uit? De meesten leggen die preek weer na zich neer. Moest kijken, heren. Iedereen is sterfelijk. Iedereen is zondig. Er is toch niemand die God zoekt. En kijk maar naar het volk Israël. Dat gaat vanwege hun eigen zonde ten onder. Het heeft geen zin om te preken. Kun je het zo begrijpen? En weet je wat die engel dan in de hemel voor antwoord geeft? Dan zegt die engel, je hebt gelijk, Jesaja, je hebt gelijk. Het is waar, het gras verdort. Het is waar, de bloem valt af, het is waar. Er is eigenlijk helemaal niemand die God zoekt. Allemaal sterfelijk, allemaal vergankelijk. Je moet ook niet naar de mens kijken. Je moet er niks van de mens verwachten. Maar Jesaja, luister. Het woord van onze God, dat bestaat in eeuwigheid. Ga dat woord nou maar preken. Mijn woord, mijn belofte, dat staat vast. En mijn woord zal het doen. Mijn woord zal niet ledig tot mijn wederkeren. Je moet niks van die mensen verwachten. Dan heb je gelijk. Het gras verdort, de bloem valt af. Allemaal sterfelijk, allemaal vergankelijk. Er is niemand die God zoekt, er is een aanknopingspunt. Maar mijn woord, mijn belofte wordt, dat is krachtig, dat is onwederstandelijk, dat is werkzaam, dat staat vast. Ga dat maar preken. Indrukwekkend. Kijk, en dan gaat Jesaja nog niet eens spreken. En dan geeft Jesaja die opdracht over aan de stad Jeruzalem. Kom, Sion. Klim op een hoge berg. En hef uw stem op. Vrees niet. Wees een prediker van die vreugdeboodschap. Ziet, hier is uw God. Nou, nou gaat de tekst een beetje open. He? Dan gaat heel dat hoofdstuk een beetje open. Zie nou heel die keten. Het komt in God vandaan die op zijn troon zit. Ga mijn volk weer troosten. Ik neem het op in mijn gemeenschap. Ik ga de zonde vergeven. Ik breng het weer terug. Nou, een engel neemt die boodschap over. En die zegt, dan moet de weg voor de Heer bereid worden. Hij haalt dat volk, hij brengt het in de woestijn. Hij neemt alle hindernissen weg en hij brengt het in het land Kanaan. Een andere engel geeft die boodschap over aan Jesaja. Jesaja spartelt wat tegen. Maar de Heer zegt, ga nou preken Jesaja, want het gaat om mijn woord. Dan blijf vast dan. En Jesaja geeft de opdracht over aan de stad Jeruzalem. Zie je dat bij God vandaan komt? Het is me toch een prediking. Een volk dat vanwege haar zonde rechtvaardig voor eeuwig moet ondergaan. En God komt met zijn genade boodschap. Ziet, hier is uw God. Nou. Eigenlijk vind ik dat ik genoeg gezegd heb. Die kunnen we allemaal mee doen. Maar ik wil nog een beetje verder openleggen. Want hier gaan eigenlijk dat adventsklok luiden. Ik heb het al een paar keer gezegd. Dan moet je niet tegen mij zeggen dat ik somber ben. Want wat dat betreft kun je niet somber genoeg zijn. Als je zo naar de wereld om je heen kijkt. Je kijkt naar jezelf en je bekijkt alle mensen. Dan word je niet vrolijk. Dan zeg ik nog één keer dan. Geef de hemel van ons allemaal een oordeel. Er is niemand die God zoekt, niet tot één toe. Bijbel tekent ons als vlees, dat betekent sterfelijk, zondig, godenvijandig, vergankelijk. Paulus zegt ervan, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Heel de wereld ligt daar verloren. Schuldig. Zal rechtvaardig vanwege een zonde onder Gods oordeel ondergaan. En nou dat wonder, God uit zijn opzoekende liefde, ziet, hier is uw God. Ja. En dan zendt de Vader zijn eigen zoon. En dat is de prediking van kerst. Ja. Een hele oude kerkvader, Gregorius van Nyssa, die heeft gezegd, kerstfeest is van ons. Ik zou je vanavond willen oproepen. Let niet te veel op wat de wereld met kerst doet. Mopper daar niet te veel over. Laat de wereld maar een gang gaan. Maar we zeggen wel tegen elkaar vanavond. Kerst is van ons. En ik wil ook vanavond zeggen. Kerst is het heerlijkste feest wat je kunt denken. Ja. En waarom is dat zo heerlijk? Gemeente, wat is er op kerst gebeurd? Daar gaf God zijn eigen zoon. En in zijn eigen zoon gaf God zichzelf. God is geopenbaard in het vlees. Nou, heel de wereld vlees. Heel de wereld. We zijn allemaal zondig. We liggen allemaal verloren. We zijn te doden opgeschreven. En nu komt God in zijn zoon zelf in ons vlees. Is dat geen wonder? Je moet nou niet zeggen, met kerst is de Heer Jezus mens geworden. Hij is vlees geworden. Niet mens, vlees. Vlees tekent mij in mijn zondig, gevallen, ellendig bestaan. En zonder zonde heeft Christus mijn ellendig bestaan aangenomen. Dat is het. Mag ik een moeilijk woord gebruiken? Anders kan ik mijn preek niet duidelijk genoeg maken. Als het gaat over de vleeswording van Christus, dan spreken we van de incarnatie. Term heb je wel eens gehoord. Wat betekent die naam incarnatie? Die betekent letterlijk dat God ingedaald is in ons vlees. Ja. En dat vind je nu in dat kindek in die kribbe. Wie ligt er in die kribbe? Ziet, daar ligt uw God in die kribbe. Mens en God in één persoon. Als je de Bijbel nagaat, dan staan er wat namen van Christus in de Bijbel. Tientallen. Tientallen. Elke naam legt ons iets van Christus open. Jezus Christus, het woord, de weg, de waarheid, wonderlijk raad, sterke God. Nou, ga zo maar door. Zeg Jezus, noem jij eens een hele mooie naam van Christus? Ken jij die? Weet je wat een van de mooiste namen is? Immanuel. God met ons. Kijk, dat is nou het wonder van kerst. God heeft ons zonder vlees aangenomen. zonder zonde, maar mijn vlees. En nou in Christus zijn God en mens verenigd. Immanuel. En als je Christus in de kribbe ziet liggen, ziet daar is uw God. God geopenbaard in het vlees. Nou, dat is indrukwekkend. En hoe kun je nou weer met God verzoend en verenigd worden? Door nou te geloven in dat kind in die kribbe. Je zou vanavond, als je nou de preek goed begrijpt, kunnen zeggen, die vleeswording van Christus als de kern, het hart van ons heil. Ja. Denk aan wat er staat in Johannes 1. Het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader. Als dat kindeke daar in die kribbe, ja, de wereld kan het zo mooi zingen, hè. O kindeke klein, o kindeke teer, ik vind het allemaal prachtig mooi. Maar het is de vraag of ze dan ooit de kern verstaan hebben. In dat kleine, tere kindeke in die kribbe, daar ligt God zelf. God en mens tezamen verenigd. En Christus daalt af in ons zonder vlees. Daarom is die kribbe het laatste. Dit is dan maar het begin. Van die kribbe, die weg naar het kruis. Onze schuld en vloek wordt op hem neergelegd. En hij gaat betalen. Zodat in die borg zich een weg ontsluit in hem. Waardoor God en mens weer verenigd kunnen worden en verzoend. En als je zo dat kindje in die kribbe ziet liggen. In de volheid des tijds geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Daar ligt een mens, net als u en ik. Tegelijk ligt er God, te samen verenigd in die ene persoon. En als de prediking uit die kribbe ziet, uw God. En in dat kindje dat vlees geworden is, daar steekt God zijn handen uit en dan komt hij met zijn belofte. En wie nou door het geloof tot die Christus de toevlucht neemt, en maar schuilen in die borg. Weet je wat er in hem te vinden is? Vergeving der zonde. Gemeenschap met God. Genade en ontferming. Alle goederen van het verbond en het eeuwige leven. Heeft die Christus in al dierbaar. Ziet uw God. Ja, dat is nou het wonder. Zie je? Zijn naam Immanuel. Is u dat wel eens opgevallen? Hoe mooi de Bijbel is. Hoe indrukwekkend de Bijbel. Heb je wel eens gelet op de plekken waar alles staat? Matthäus begint te herinneren aan die prachtige tekst van Jesaja 7. Dat als Christus geboren wordt, dan gaat hij in vervulling een maagd zal zwanger worden, een zoon baren. Zijn naam heette Immanuel. Waar eindigt Matthäus mee? Dat Christus naar de hemel gaat en tegen zijn discipelen zegt, ik ben met u. In Christus, daar zie je God in al zijn heil. En wie nou door het geloof de toevlucht tot die borg neemt, mag in die borg ontvangen Gods gemeenschap, vergeving der zonde. Dan worden we weer teruggeleid tot de ballingschap en ontsluit zich de weg naar de hemel. Ziet uw God. En ik zei bij de kribben stopte niet, achter die kribben het kruis en wie hangt er aan het kruis? Laten, zegt Paulus, als je afscheid neemt van de gemeente van Efeze, dat ze gekocht en verlost zijn met de bloed van de eigen zoon God. Daar hangt de borg, daar hang ik in mijn zondig vlees. Christus, toen hij gekruisigd werd, ik ben met hem meegekruisigd. En tegelijk hangt daar God zelf. God en mens in één persoon. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Ziet uw God. Ik wou dat ik het in je hart kon leggen vanavond. En wat is nou zalig worden? Nou die belofte horen. En die belofte geloven. En als ik nou in die belofte, in het geloof, Christus omhels. In Christus heb ik alles. Ik en de Vader zijn één. En in Christus met God verenigd. In Christus de vergeving. In hem het leven. In hem de zalen. Nu hoef ik alleen maar in het geloof te zien op hem. En uit Christus komt de boodschap. Ziet, hier is uw God. God steekt zijn hand dan uit tot een wederstreven volk en zegt, ziet, hier ben ik. Ja. Heb ik nou kerst een beetje dichtbij je gebracht? Ja. Nou, zult u het met me eens zijn wat Gregorius van Nyssa zei. Kerstfeest is voor ons. Daar heb je het wonder. In dat kleine kindje. Daar ontsluit zich het volle heil. En de weg om met God verenigd te worden. Ja. En heeft God alles gedaan. Want die tekst, ik wil hem nog één keer aanhalen. Laat diep tot je doordringen. God heeft voor mij de volle zaligheid verdiend. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Ja. En wat hoeft er van mij bij niks. Dan mag je komen zoals je bent met al je zonden. Om alleen te rusten in die zoete belofte. Ja. Ik ga toepassen. Mag ik een aantal toepassingen noemen. Ik kijk eerst naar heel die wereld rondom me heen. Wereld is toch ellendig. Er gebeurt wat in onze wereld. Wat een ellende. Moet eens kijken. Heel de wereld in de greep van het terrorisme. In deze dagen wordt gecollecteerd voor de AIDS. Dat is me toch een vreselijke ziekte. Regelrecht het vruchtenvolk van eigen zonde. Bij miljoenen sterven ze weg aan AIDS. Wat een wereld. In Rotterdam staat een beeld. Het beeld van Satkine. Dat is dat beeld van een mens en zonder hart. En die armen staan als het ware aangrijpend naar de hemel. Als ik in de stad Rotterdam kom, moet ik altijd naar de beeld kijken. Dat is nou de wereld. Als het ware zonder hart, dat is een beeld van alle ellende. De wereld gaat toch aan de ellende ten onder. En die armen van het beeld stijgen wanhopig naar de hemel. Waar is de troost? Nou, vanavond voor heel de wereld. Ziet, hier is uw God. Mocht de wereld dat eens geloven. Met al haar ellende. Gelovig de toevlucht nemen tot die Christus. En in Christus ontsluit zich het hart van de Vader. In al zijn vergevende liefde. Troost, troost. Mijn volk, uw God. Ja, dat is de eerste. Ik denk aan het volk Israël vanavond. Ik las een paar dagen terug in de krant een verhaal over Israël. 6,5 miljoen Joden wonen in Israël. 1,5 miljoen Joden leven onder de armoegrens. 1,5 miljoen onder de armoedegrens. Het volk elke dag die terroristische aanvallen, die zelfmoord. Die zelfmoordpogingen. Verschrikkelijk is dat. Ik las in de kranten dat volk gaat zich eenzaam voelen. Gaat zich moedeloos voelen. Is er dan nooit rust en hoop voor Israël? En er komt al bij, ik wil daar niet uitgebreid op ingaan. Ik las van vandaag in een artikel in een tijdschrift van die rabbijn van de kamp uit Amsterdam, aardig om te lezen. Hij zegt, maar zoals jullie christenen over Christus spreken, dat kennen wij niet. Christus heeft geen plek in ons leven. De vergeving gaat ook niet door Christus. De Messias die verwachten is alleen maar een koning die straks in Jeruzalem op de troon zal zitten. Dat is nou het volk Israël, dat aan Christus voorbij gaat. En dan in die diepste ellende. En als ik zo dat volk zie, dan zou ik vanavond Israël willen toeroepen. Ziet, hier is uw God. Ziet toch naar dat kind in die krib. De Christus, dat schrift. Daar vind je Gods gemeenschap. Zo erom bidden. Een derde toepassing. Ik heb het al half van half gezegd. Dan zie ik kerkmensen voor me. En als ik dan zo zeg, sta ik er niet boven. Ik ga tussen u zitten. Maar ik ontmoet zoveel kerkmensen. Kun je begrijpen, lieve, aardige, fijne kerkmensen. Ernstig, gaat het allemaal niet om. Kerkmensen waar ik van houd. Die ernstig leven, voor de waarheid leven. Trouw naar de kerk komen. Maar ze doen je zo verdriet. Want ze houden een hart voor Christus gesloten. En ze leven van de ene jaar naar de andere. En als je ze spreekt, ja dominee, ik heb al 20, 30 jaar onder de preek gezet, nog onbekeerd. En ze kunnen dat zo koud zeggen. Zo moet je er veel. Herkent u dat? Het is aangrijpend. O, fijne kerk met zijn aardige kerk. En als je dan op haar bezoek komt en je drinkt wat aan. Ja, maar Christus is toch voor u. Worden ze nog heimelijk boos ook op me. Maar dat is eigenlijk een beetje narig. Want dat mag je eigenlijk niet zeggen. Want God moet het toch doen. Herkent u dat? En als ze nou ook hier zitten. Ik hoop niet dat ze zo hier zitten. Maar de kerken zitten er vol mee. En zou ik vanavond tegen zulke kerkmensen willen zeggen. Zie nou toch uw God. Want die belofte komt tot ons in de prediking. Ja, dan kom je op haar bezoek en dan zeg je, ja, dominee, ik heb nooit een belofte van God gehad. Dan zeg ik, nou jok je. Als je nooit gejokt hebt, doe het nu. Want in elke preek komen alle beloftes tot je. Dat is de verkondiging van het woord. En vanavond sta ik niet te preken. Maar vanavond staat God te preken en zegt, kijk toch naar die kribbe. Zie, daar ligt uw God. En in Christus komt God met al de rijkdom van zijn genade. Eén blik des geloofs op die berg. Je mag in Christus alles hebben. Ziet uw God. Ja. Ik ga nog een toepassing maken. Want je hebt een heleboel kerkmensen die toch anders leven. Ook van die ernstige kerkmensen die dag in dag uit met die dingen bezig zijn. Hun ziel schreeuwt van binnen. Oh, dan grijpt de prediking, grijpt hem aan. Ze gaan naar huis en ze buigen in knieën. En ze beleiden hun zonde. En ze schreeuwen, hoe kom ik eraan? Hoe kom ik ooit met God verzoend? En dan die twijfel, die strijd, die aanvechting. Is het wel van mij? Kan ik me er wel aan toevertrouwen? Dag en nacht zijn ze ermee bezig. En als aan Christus verkondigd wordt, dan wordt het hart warm, het schreeuwt. En toch, die armen vallen slap, het zal wel voor mij niet. Want, nou dat zijn kerkmensen, dan denk ik, zaten de kerken er maar vol mee. Heb ik een klein beetje getekend of niet? Zo die ziel die schreeuwt. Gelijk een hart schreeuwt naar de waters. En toch die zekerheid niet in de Christus te kunnen krijgen. Toch als ware nog buiten hem. Met een schreeuwende ziel. Hoe kom ik nou tot dat geloof in hem? Dag en nacht worstelt het hart. En toch die twijfel, die strijd, die aanvechting. Ik een klein beetje je hart opengelegd of niet? Dus ook vanavond weer zegt, is eenvoudiger dan je denkt. Ziet u God. Moet eens horen, uw God. En in Christus komt God met de rijkdom van zijn belofte. Ja, maar zegt iemand, dominee, het gaat toch maar om het geloof. Precies. En zegt iemand, moet je weten hoe vaak dat tegen je op haar bezoek gezegd. En terecht hoor. Het geloof is toch een gave God. Efeze 2. Zou je het anders willen horen? Is dat niet een van de mooiste teksten in de Bijbel? Vind je dat geen wonder? Dat het geloof een gave God is. Nou, dan gaat de tekst helemaal lopen. Nou, moet je eens even luisteren. In die Christus, in die kribbe. Ziet u God. Daar komt God met zijn volle troost snel. Want dat hoor je bij die kribbe hoor. Uw strijd vervult, uw ongerechtigheid verzoend. In hem alle heil, in die Christus. En weet je wat God ook belooft? Hij belooft het geloof nog te geven ook. Nou doet God alles. Dan hoef ik me alleen maar aan God toe vertrouwen. Alle heil in Christus. En hij belooft het geloof nog te geven ook. Nou. Zie je dat God alles doet? Ja, het past niet zo in onze kringen. Wij zouden zeggen dat past meer in evangelische kringen. Soms denk ik wel eens. Ik wou dat ik me eens een ogenblik mocht laten gaan. En zou ik onder de preek willen roepen, halleluja. God vraagt geloof, maar hij geeft het ook. Dat is het wonder. Hij geeft het in zijn belofte. Dan hoef je alleen maar aan die God toe te vertrouwen, want hij doet alles. Ziet, hier is uw God. Nou, van de prediking, hè? Dat is nou wat fans prediking. Ja, wat heb ik nou van jou gepreekt? Ik stel een verkeerde vraag. Dat realiseer ik me nou. Maar wat ik van jou en mij gepreekt heb, is niet best. Of bent u boos op me? Nee, want onze zon is radicaal en totaal, mijn vriend. Als ik dat niet zou preken, dan preek ik niet goed van uw woord. Want er is van ons niks te verwachten. God vraagt ook niks van ons. Hij zegt vanavond, uit die hemelse raadsvergadering, gaat maar troosten. Ziet hier uw God. En ik neem dat volk aan. Om Christus wil. En daarom gaf hij zichzelf in Christus in die kribbe. Ja, nou daar ligt alle hel. Dan wil ik nog één toepassing maken. Dan heb je ook nog andere kerkmensen. Ja, je hebt er toch wat in de kerk zitten. Hè? Ja. En je hebt hele fijne kerkmensen. Maar die zo onverschillig zijn of wat. Ze leggen rustig de preek weer na zich neer. Je hebt kerkmensen die de dag en nacht mee worstelen. En dan zeg ik altijd, als je de dag en nacht mee worstelt, dan heb je meer geloof dan je denkt. Geef je nou eens aan de Heer over. Maar er zijn er ook, en die zullen ook hier in Veenendaal zitten. Dat geloof ik, anders kon ik zo hier nooit preken. Heb je wel eens van Maarten Luther gehoord? Maarten Luther is wel eens genoemd een mens tussen God en de duivel in. Aan de ene kant was Maarten Luther een man die zich in God gebogen wist en alles van God verwachtte. Maar aan de andere kant had hij die duivel, dat wil zeggen die aanvechtingen. Die strijd, elke dag die strijd, die aanvechting. Klein geloof, ongeloof, werd hij omvergeworpen. Dan kwam de Satan met zijn pijlen, bracht hem tot twijfel. Werd hij op de zeef gelegd. Als je dat zo leest bij Luther, dan zie ik altijd mezelf. Dat is nou mijn leven elke dag. Aan de ene kant, oh, die vastigheid in de Heer. En aan de andere kant, die strijd, die aanvechting, dat heen en weer geslingerd worden. Zo ontzaglijk soms. Ja. Zo ontzaglijk. Dan zegt, oh, dan schreeuwt de ziel. En er komt nog bij. Ik zou heilig voor God willen leven, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Heb ik nou ook je hart opengelegd? Heb ik je hart opengelegd? En nou vanavond dat wonder. En dat is nu de prediking van Advent en van Kerst. Kijk in die kribbe, ziet uw God. Ja. In Christus kwam God zelf. En in Christus heeft God alles gedaan. En in Christus zegt God, hier heb ik mijn belofte. Je strijd vervuld, de zonde verzoend. Mag je delen in mijn gemeenschap. Kijk, en als je zo op die burg mag zien, mag mijn geloof in hem verdiept worden. En mag ik leven uit Christus. Ik wou nog een toepassing maken, het is eigenlijk tijd, mag het nog even. Ik signaleerde het even, dat het leven niet altijd zo gemakkelijk is. Nee. Als ik zo met u zou spreken, iedereen heeft zijn eigen zorgen en moeite. Ik kom van die mensen tegen, dat lichaam wordt door een doorgaande ziekte afgebroken. Mevrouw en ik moesten vanmiddag even vlug wat boodschappen doen in Capelle op de IJs op de Koperwiek. En ik kwam daar kennissen van me tegen uit een ander kerkgenootschap. En die komen ze af en toe wel eens in de kerk, maar ik heb ze al lang niet gezien. Want die man is heel ernstig ziek, hij liep er op de straat als een levend lijk. Hele ernstige vorm van kanker. En zo wordt dat lichaam afgebroken. En als je daar staat mee te praten, wat moet je dan zeggen? Misschien heb je ook je zorgen thuis. Ja, dominee, mijn vrouw wist niet meer die lege plek. Ja, mijn man is weggenomen. Die rouw over mijn kinderen, over mijn kleinkinderen. Ja. Ach, mijn zaak wil allemaal niet. Ach, noem maar op, er is wat er leed en verdriet. Nou, en al je zorgen. Eens kijken van een prediking. Kijk eens van die zorgen af. Ziet uw God. En als je zo op die Christus mag zien, mag je in Christus rusten, in de vaderlijke liefde. Dan zegt de Heer, mijn kind, er komt een strijd, een eind aan de strijd. Je strijd vervult, je ongerechtigheid verzoend. Ik kan je troosten, ziet, hier is uw God. Zit aan je vrouw vertellen. Met al de zorgen ook van het lichaam. En als hier nou vanavond zijn mensen die zeggen, ja dominee, maar luister nog eens. Je hebt het wel even aangestipt, maar die dagelijke strijd tegen de zonde. Die zwakheid van mijn zondig vlees. Die ene boezemzonde die ik in die onder kan krijgen. Wie ben ik toch eigenlijk? Ziet, hier is uw rat. Zie nou op die God alleen. En als je zo rusten mag in Christus, heb ik deel aan alle goederen van het verbond. Ja, mag ik dat nog even zeggen? Daar zou ik mee willen eindigen. Ja, dat heb je als dominee, hè? Dat heb je als dominee. Als ik nou straks naar huis rijd, dan weet ik precies hoe het gaat. Aan de ene kant ga ik verheugd naar huis. Ja, ik heb een boodschap ingebracht. En ik weet dat ik een heerlijke boodschap heb. Aan de andere kant, dan ga ik naar huis met 1001 beschuldigingen. Want ja, je had nog zoveel meer moeten zeggen. Ja. Maar ja, dat blijft, want dat denk ik de volgende keer maar weer. Het blijft mensenwerk. Maar ik heb je genodigd en gelokt vanavond. Ik wil nog 1 ding zeggen. Daar zou ik op terugkomen. En hoef ik niet alleen op die kinderen te letten. Maar dan mag ik op u alle wijze. U bent gedoopt, nietwaar? Weet je dat dit heil dichterbij is dan je denkt? Je mag op je doop pleiten. Op je doop rusten heeft geen zin. Ja, dat heeft geen zin. Je moet in Christus rusten. Je moet nooit ook niet aan je doop voorbij gaan en zeggen het is niks. Dat is met stenen naar God gooien. Zou jij, mijn vriend, op je doop pleiten? En weet je wat er staat op je voorhoofd? Betekent en verzegeld. Ziet, hier is uw God. Als je dan met zo'n klein kindje wat aan je zorgen is toevertrouwd bij dat doopvond staat, dan komt God met het water en hij zegt, hij ziet, mijn kind, hier, uw God, staat op je voorhoofd. En weet je wie eruit delen mag? Die het gelooft. Door de oefeningen van het geloof mag ik daar nu uit delen om te rusten in die borg. Nou, wat denk je nou van die Christus? Dat nou straks sterven komt, hè? We gaan straks door die doodsjordaan heen. Om door die doodsjordaan heen God te ontmoeten. Dan zeg ik wel eens, o dierbare Christus, als u daar maar bent. Ziet uw God. Kom, jongenaad. Zullen we net doen als die herders? Ja, ik heb eens een preek erover gehoord. Ja, van mevrouw mag ik het niet zeggen. Als het hoort, dan kijk een standje thuis. Maar ja, ze is er nou niet. Maar is ook niet eerlijk natuurlijk. Maar ik vertel het wel eens meer. En ja, ik krijg altijd een standje van mevrouw als ik het vertel. Maar ik heb eens een dominee horen preken. Die zegt, hoe gingen nou die herders? Hoe gingen die nou naar die stal toe? En toen zei die dominee, die gingen kruipend. Hij wou het heel dierbaar zeggen. Ja, maar het staat er niet hoor. Het staat er niet. Zij gingen met haast. Zit ook doen, mijn kind. Zit doen vanavond. Met haast. Haast u om uw levens willen. Want vanavond, in dat kinderke in die kribbe, daar staat God en er komt de prins. Ziet, hoor nou, laat daar nou mee stoppen. Want er is misschien nog iemand die zegt, ja nou dominee, is het nou voor mij? U preekt het al zo ruim, maar is het voor mij? Luister dan nog 1 keer. Ziet, uw, hoor je het? Uw God. We gaan zingen op Psalm 43, vers 4 en 5. Heren, dat zongen we samen. Laat het gezongen zijn met het hart. Mijn redder is mijn God, dat zegt het geloof. Omdat u de eerste zijt. Omdat u in de prediking tot ons komt met de rijkdom van de belofte in Christus. Ziet, hier is uw God. Heren, u zijt in deze wereld gekomen in Christus. En aan het kruis hebt u in Christus de wereld met uzelf verzoend. En daarom door die ene naam, door die dierbare broer, die God is en mens in één persoon, kan een mensenkind als ik, kan een mensenkind als wij allemaal met u verzoend worden. Door het geloof in die burgermiddelaar. Ziet, hier is uw God. Laat die troost gekend worden in moeilijke dagen van ziekte en rouw. In dagen van aanvechting en strijd. Voor onze jonge mensen in hun gang door het leven heen. Om alleen op hem te mogen zien. Ziet, hier is uw God. Laten we zo de gang maken naar de krippen in Bethlehem. Met haast. Om ons daar te verwonderen. Om daarin hem alle zaligheid en heil te mogen vinden. Heere, wilt u dit in ons leven heiligen en verheerlijken. Dank voor deze prediking. Dank dat het mocht te beluisteren. Laat het gehoord zijn. Met de oren van het geloof. Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het gepreden te worden Gods. Heren, beveilig ons op de weg. En breng ons, wij willen u dat vragen, volgende keer weer samen. Vergeef wat niet is, naar de reinheid van uw heilige wil. En wij bevelen opkomende aan u, en aan uw trouw, en aan uw genade aan. Die vreugdeboodschap mocht vanavond verkondigd worden tot mensen in nood. Ziet, uw God, hoor ons, om Christus wil, en geef ons allen de bediening van uw geest. Amen. Onze slotzang, Psalm 135, 2 en 12. dienst is donderdag 19 december. Het staat abusieflijk vermeld in de kerkbode dat ik in Arbeiland zal zijn. Maar ik had het al hier afgesproken. Dus je moet je toch aan de eerste afspraak houden. Dus we leven wel zijn donderdag 19 december. Zo de Heere wil en we leven. Ga nu naar huis, ontvang met een biddend hart de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten, hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Hij geven u vrede. Amen.